Wonderlijk om dit zo te zien, hoe God gewerkt heeft in het leven van Rita. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar God heeft wonderlijk gewerkt. We kunnen hem alleen maar eren en prijzen. We gaan vanmorgen spreken over gebed. De hele dienst staat in het teken van gebed. We willen met elkaar nadenken over wat is bidden. Wat zegt Gods woord daarover? En hoe kunnen we nog beter leren bidden? We gaan het vooral ook in de praktijk ombrengen. Omzetten. Dat zullen we straks met elkaar doen op het einde van de prediking. Er was iemand die zei, het is met het gebed en met Gods genade als met twee emmers water, met twee emmers die bij een waterput zijn, een oude waterput. U kent het misschien nog wel, foto's van vroeger. Een oude waterput met een touw, de twee emmers, en de ene gaat naar beneden, en dan gaat de andere naar boven. En terwijl de ene weer omhoog komt, gaat de andere naar beneden. En zo is het eigenlijk met het gebed, en met Gods genade. Als ons gebed tot God opstijgt, dan gaat zijn genade op ons neerdalen. Kent u dat? God wil zijn genade, zijn zegen uitstorten in ons leven. Hij verlangt alleen van, wees dicht bij mij. En zoals we vanmorgen hoorden uit Jesaja 55, we hoeven niet te presteren bij God. Kom maar, zegt God. Vrienden zijn van God. Zoals in het kinderlied ook, werd gezongen. Waarom zouden we zoveel van Gods zegen missen? Als we kijken naar het leven van Rita, er is jaren gebeden door veel mensen. God heeft alle dingen in zijn hand. En hij weet waarom hij dingen doet en niet doet. God laat alle dingen medewerken te goede voor zij die hem lief hebben. Romeinen 8, vers 28. We kennen het vers. En zo is God in ons leven aan het werk. En soms schenkt hij iets, en soms zegt hij nee, dat is niet goed voor jou. En hij weet precies wat we nodig hebben. Jacobus zegt, je hebt niets, omdat je niet bidt. Daar begint het al mee. Je hebt niks, zegt Jacobus. Gods zegen kan er niet zijn, omdat je niet bidt. Of je bidt wel, maar je bidt verkeerd, zegt Jacobus direct erbij. Want het is voor je eigen hartstocht. Je wil zelf bepaalde dingen hebben. Verkeerde verlangens. Die eigenlijk geen zegen zijn in jouw leven. Jacobus 4, vers 2 tot 3. Lees het thuis maar nog een keer. Maar Jacobus zegt ook in hoofdstuk 5, vers 16. Het gebed van een rechtvaardige heeft veel kracht. Het vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Jacobus 5, vers 16. Een vers om te onthouden. Het gebed van een rechtvaardige, en we zijn gerechtvaardigd in de Heer Jezus. We zijn een kind van God geworden. We mogen tot de troon van genade komen. Is dat niet wonderlijk? Op dit moment mogen we bij God komen. Is bidden makkelijk? Wat vindt u? Is dat makkelijk? Ik zie hoofden van nee schudden. Nee, bidden is niet makkelijk. Martin Lloyd-Jones, bekende spreker, bekende schrijver, heeft gezegd, bidden is moeilijker dan spreken. Bidden is niet altijd gemakkelijk. En de ene keer gaat het al wat beter dan de andere keer. Dat kent u wel in uw leven. Het vereist geestelijke energie, het vereist ook tijd. We moeten er ook tijd aan geven. Echt je afzonderen om bij God te zijn. En soms verlang je om te bidden en de andere keer weer niet. Maar God zegt, kom maar. En vraag maar dat God het bewerkt in jouw leven. Maar kent u, als we dan gebeden hebben, dan zeg je, oh, wat was het toch goed om bij God te zijn. Bij mijn vader. Wat was het goed om tijd met hem door te brengen. Je schepper verlangt niets liever dan dat je bij hem bent. Telkens weer opnieuw. Hij wil zo graag een ontmoeting met jou, elke dag opnieuw. die vertrekken deze middag. En er kwam vanmorgen nog iemand en die zei, oh, ik heb daar een boekje gezien in de bibliotheek, De Stille Stem van God. We gaan op vakantie, mag ik dat boek meenemen? Ik heb gezegd, we gaan het opschrijven, dat je het mee hebt en het komt wel terug dan. Ze wil zo graag de stille stem van God ook horen, ook op vakantie. De meeste van ons zijn met vakantie wellicht, in de komende weken. Verlang jij ook om de stille stem van God te verstaan? Waarvoor ga je je vakantietijd gebruiken? We mogen lekker ontspannen, lekker tijd nemen voor andere dingen, maar neem ook tijd om bij God te zijn. Extra tijd. Laat je inspireren door Gods woord ook, als je bidt. We gaan dat straks ook doen in de praktijk. Gods woord helpt ons om te bidden. We noemen dat wel een keer Bijbelbidden. Ik ga er straks wel iets meer over zeggen. En je ziet ook, de Bijbel is doorspekt met gebeden natuurlijk. Er staan heel veel gebeden in die we kunnen nabidden, die we persoonlijk kunnen maken, die we een stukje kunnen aanpassen. Maar er zijn nog zoveel dingen die gezegd worden in Gods woord, die we in gebed kunnen antwoorden naar God toe. Dat is Bijbelbidden. De Bijbel gebruiken om tot bidden te komen. En in de loop van de kerkgeschiedenis zijn alle grote godsmannen, alle grote godsvrouwen, die veel mochten betekenen, zijn mannen en vrouwen geweest van gebed natuurlijk. Die Gods aangezicht telkens weer zochten. En laat je ook zelf inspireren door hen, maar misschien ook door mensen om jou heen, die ook mensen zijn die veel bidden. Wat zegt Gods woord allemaal? Heel veel natuurlijk over gebed. Het is van kaf tot kaf, van begin tot einde, wordt er heel veel gezegd. We gaan lezen Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, we gaan even kijken, hoe was het in het begin van de kerk? In het begin van de gemeente? Wat waren de vier pijlers? U kent ze wellicht wel. De vier fundamenten waarop de kerk gebouwd is. Uiteraard de Heer Jezus als fundament, maar dan, ja, wat was er belangrijk in het begin van de gemeente en wat is er nog steeds belangrijk? Laat ons teruggaan naar de bron. Als u hier aan de leien staat, in Kortrijk, het water hier is niet hetzelfde als de bron in Frankrijk. Als u bij de bron gaat in Frankrijk, dan is dat zuiver bronwater. Je kunt ervan drinken. Ik zou niet drinken van de leien, dan wordt u heel ziek. Er zit van alles bij, helemaal vervuild. En zo is het ook na 20 eeuwen christendom. We zijn zo ver dikwijls van het begin, hoe God het bedoeld heeft. Laat ons terugkeren naar de bron. En laat ons daarom lezen, Handelingen 2. Na het Pinksterfeest zien we van alles gebeuren. Mensen komen tot geloof, wel 3000 op één dag. En dan zien we Handelingen 2, vers 42, de eerste kerk, de eerste gemeente. Wat deden zij? Wat was belangrijk? Laat ons lezen. En ze volharden in de leer van de apostelen. Ik ga anders deze vertaling nemen. De nieuwe Bijbelvertaling. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Oké, nog 47. Ze loofden God. En ze vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen toe die gered werden. Vier dingen. Onderwijs. Het onderricht. Het Oude Testament natuurlijk alleen maar. En dat bestudeerden ze. Wat zegt God tot ons? Dat doen we nog steeds. Telkens weer Gods woord doorgronden, lezen. met elkaar in de gemeente, maar ook thuis persoonlijk. De inhoud van Gods woord is niet veranderd in al die eeuwen. Hoe het, ja, het jasje, zal ik maar zeggen, de manier van het communiceren, het toepassen verandert soms wel een keer. We zijn in de 21ste eeuw. Maar God blijft dezelfde. Zijn woord blijft hetzelfde. De inhoud blijft hetzelfde. Laat ons het toepassen ook in onze tijd. En in ons eigen leven. De tweede pijler is gemeenschap. Het contact met elkaar. De verbondenheid met andere mensen, met andere christenen. Het derde is het breken van het brood. En het vierde zijn de gebeden. Gebed was een van de pijlers, ook van de gemeente. Vandaar het belang van gebed in ons leven. Dat was niet, als u doorheen het Oude Testament leest, zult u zoveel lezen over bidden. Denk maar aan de psalmen. De meeste zijn gebeden. We kunnen ze nabidden. We kunnen ze persoonlijk maken. We kunnen op die manier tot God naderen. Het helpt. Anders bidden we maar uit onszelf en zijn we zo vlug klaar ook. Want, ja, wat moeten we bidden? Laat ons inspireren door Gods woord. Laat ons ook kijken even naar Mozes. Exodus 33 gaan we lezen. Exodus 33, vers 11. Mozes, een bijzonder man, die moeten leren heeft wat het is om met God te leven. Die 40 jaar de woestijn is ingegaan om gevormd te worden. En in de woestijn om God te leren kennen, om een ontmoeting met God te hebben. Exodus 33, dan zien we hoe Mozes veranderd is. En het volk mag uitleiden. En dan zien we ook hoe hij omgaat met God. Er staat, en de Heere sprak tot Mozes persoonlijk. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Kunt u zich dat voorstellen? Zo mogen we met God spreken. In alle eerbied. In God is dat wij maar mens zijn, maar we mogen met hem spreken. Zoals we met elkaar spreken. Dat we zeggen heel vertrouwelijk, heel persoonlijk. Terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar, de zoon van Nun, verliet de tent niet, de tent der samenkomst. Daar was Mozes. Mozes was ook op de berg natuurlijk heel dikwijls, hè? Ja. Soms 40 dagen, 40 nachten, kon God ontmoeten. Maar er was een tent van de samenkomst en daar was Jozua. Hij zag Mozes en hij zei, ik wil in de voetsporen van Mozes treden. Ik wil ook Gods aangezicht zoeken. En hij verliet de tent niet. Hij zocht de aanwezigheid van God in zijn leven. We mogen leren bidden door anderen te zien bidden. We zien het hier bij Jozua. En wij mogen op onze beurt anderen stimuleren met ons gebedsleven, zodat zij ook zelf Gods aangezicht gaan zoeken. En uiteraard willen we stilstaan bij het voorbeeld van de Heer Jezus. Jezus die zo nauw verbonden was met zijn Vader, die heel dikwijls in de nacht ging bidden, in de stilte. Weg dat u niet kunt slapen. U kent dat waarschijnlijk wel, hè? Vooral als we wat ouder worden. Christine heeft het heel dikwijls. En dan is ze aan het bidden s'nachts. Ik slaap meestal door. Als ik wakker lig, ja, ga je ook in gebed. Ga je God zoeken. Ik sprak met iemand vorige week en die zei, ik lig heel dikwijls wakker s'nachts. En ik vind het heerlijk om wakker te liggen. Dan kan ik met mijn Vader spreken. Gebruik de tijd als u wakker ligt om met God in gesprek te gaan en te bidden. De discipelen is met zijn Vader omgaat, hoe hij in gebed is. En eigenlijk op een zeker moment willen ze het ook leren. En ze vragen, Heer, leer ons bidden. En dan leert de Heer Jezus het onze Vader aan hen. Dan zegt hij, zo zou je kunnen bidden. Dat zijn de onderdelen van een gebed. Daaruit bestaan ze. De Onze Vader, een type gebed die ons helpt hoe we tot God mogen naderen. Wij mogen ook steeds meer leren in ons leven om te groeien in ons gebedsleven. Is uw gebedsleven anders dan vorig jaar? Is uw gebedsleven verrijkt ten opzichte van 2 jaar geleden? Bidt u nu anders? Of is het altijd hetzelfde? Vraag aan God dat hij u mag leren te groeien in uw gebedsleven. Straks gaan we ook een moment hebben waarin u kunt bidden voor persoonlijke groei. Dat is ook een gebed dat u kunt bidden. Groeien in mijn gebedsleven. Dan gaan we naar Lucas 22. Want het leven kan soms ook heel moeilijk zijn. Waarin je de neiging zou hebben om niet meer te bidden. Waarin je voor heel moeilijke omstandigheden staat of er middenin zit. De Heer Jezus kende dat ook. Als ik denk, zoveel moeilijke momenten ook gehad in haar leven. En toch is ze altijd weer naar God toegegaan. Ze heeft het soms heel moeilijk gehad. Dat weet u wel. En dat hebben we allemaal als we in lijden zitten. Maar telkens weer mogen we naar hem toe gaan. Wat gebeurt er in Lucas 22? Jezus staat op het punt om gevangen genomen te worden. Het zijn zijn laatste momenten in vrijheid. En de volgende dag zal hij moeten sterven na een verschrikkelijke nacht van lijden. Wat deed Jezus op het moment van die zware strijd? Hij gaat naar de hof van Gethsemane, net buiten de stad Jeruzalem. Een hof met bomen waar hij heel dikwijls kwam en waar hij Gods aangezicht gaat zoeken. Hij gaat bidden en smeken en hij zegt, Vader, als het mogelijk is, neem deze beker van mij weg. We gaan het samen lezen. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De hof van Gethsemane ligt op de Olijfberg. De leerling hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar hij bleef bidden. Hij bad des te vuriger, staat er in een andere vertaling. Hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na het gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. De Heer Jezus staat er alleen voor. Zijn leerlingen slapen. Verschrikkelijk. Hij moet alleen door dat lijden. Vader, neem deze beker van mij weg. Wat bedoelt de Heer Jezus? De Heer Jezus werd door zijn vader als het ware een beker aangereikt. De beker van Gods toorn. Alles, mensen, wat slecht is, wat verkeerd is. Die beker moest de Heer Jezus gaan uitdrinken. En de Heer Jezus wist dat dat een verschrikkelijk iets was. Zijn vader zou hem verlaten op een zeker moment. Aan het kruis. Hij zou een verschrikkelijk lijden kennen. En de Heer Jezus vraagt aan God, als het kan, neem dan deze beker weg. Het wordt zo zwaar. Maar dan zegt de Heer Jezus, die verlossende woorden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gelukkig dat de Heer Jezus dat gebeden heeft. En dan zie je, Hij blijft vragen om kracht en een engel verschijnt hem zelfs om kracht te geven. Leven, we kennen het allemaal, de een wat meer dan de ander. We mogen in de voetsporen van de Heer Jezus treden. We mogen in gebed gaan. We mogen leren om God te zoeken in het zware lijden. En te bidden ook, Heer, ja, als u het kunt, neem het weg, maar zo niet, help mij om te doen. Om hier door te gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nu, dat laatste gebed mogen we ook bidden in andere omstandigheden natuurlijk. zo'n beslissing moeten nemen. Heer, niet mijn wil, niet mijn wil, maar uw wil ik doen. Help mij daarbij. Bij lijden mogen we des te vuriger bidden, zoals de Heer Jezus. En Jezus wilde eigenlijk dat zijn discipelen zouden meebidden. Wij mogen ook aan anderen vragen, in ons lijden, om mee te bidden. Maar soms sta je er alleen voor. En dan gaat God je ook daardoorheen helpen. Maar vraag anderen om mee te bidden. Want het helpt om samen te bidden als je in lijden bent. Neemt God het lijden weg in ons leven? Soms wel, maar heel dikwijls ook niet. Hij weet wat hij ermee bedoeld heeft. Hij heeft er een doel mee. Hij vormt ons, hij kneedt ons. Hij leert ons alleen al te vertrouwen. Hij leert ons om te bidden doorheen lijden. Een voorrecht. Bidden is een bijzonder iets. En weet u, als gebed een centrale plaats inneemt in ons leven, dan is het te vergelijken met een steen die je in het water werpt. Je hebt het ooit wel gedaan. Een steen in het water werpen, een grote steen, en dan zie je zo die cirkels, die concentrische cirkels, steeds verder. Het heeft een invloed op het water. Zo is het ook met gebed in ons leven. Als het een centrale plaats heeft, als we elke dag in gebed gaan, dan heeft het op onze partner, op onze kinderen, familie, buren, vrienden, de gemeente, zelfs wereldwijd. Als we gaan bidden voor zendelingen, dan gaat God werken op de plaatsen waar zij aan het geroepen zijn om het evangelie te brengen. Laat ons bidden in ons leven. Iemand zei mij: ik ben eigenlijk bijna de hele dag in gebed, zegt hij. Met alles wat ik doe, ik ben in gebed. Dan dacht ik, dat moet ik nog leren. We zijn dikwijls zo bezig en te weinig gericht op God. Bid zonder ophouden, zegt Paulus. Wat betekent dat? Het betekent eigenlijk voortdurend in contact staan met God. En hem betrekken bij ons leven en hem danken en noem maar op. Nu, belangrijker dan te preken over gebed is in praktijk brengen wat we gehoord hebben net. En we gaan het met elkaar doen. U hebt misschien gezien dat er een paar dingen uitliggen. Hier vooraan ligt een gebroken brood. Gebrokenheid in ons leven. Dat is er. Er is lijden. Doorheen helpen. U zult zien, er ligt een blad bij met wat uitleg, u kunt dat lezen en dan in gebed gaan. Want de Bijbel leert ons ook iets als verbrokenheid. Je leven laten verbroken zijn. Niet meer je eigen wil doen, maar Gods wil willen doen. Dat is verbroken zijn. En dan kan God je gebruiken. God gaat dan iets prachtigs maken van je leven. Hij gaat je gebruiken in zijn koninkrijk. Lees het maar en ga in gebed. En we gaan er zijn drie plaatsen waar u kunt bidden. En we gaan zo'n 6-7 minuten bidden ongeveer per plaats. En dan zult u een lied horen tussenin. En dan kunt u naar een volgende plaats gaan. Een volgende plaats is de laatste tafel. En daar staat een blad, daar ligt een blad met persoonlijke groei. Groeien in ons leven, groeien in gebedsleven. Een woordje uitleg, wat teksten, neem uw Bijbel mee, er liggen ook Bijbelteksten. U kunt die opslaan of lezen. En dan kunt u in gebed gaan om persoonlijk te groeien in uw geestelijk leven. Dat is een tweede gebedsstation. We noemen het even gebedsstations. Hè? U gaat met, als het ware, met een trein van station naar station. Dus u kunt hier met een groepje staan, daar direct een groepje, daar een groepje. En dan gaan we wisselen, na 6-7 minuten. Terwijl het lied speelt, kunt u rustig naar een andere plaats gaan. Een laatste gebedsstation is het Bijbelbidden, wat ik daarnet ook heb uitgelegd in de preek. Eigenlijk kun je dat altijd doen. Telkens als u leest in de Bijbel, Gods woord gebruiken om inspiratie te hebben in ons gebed. Weet u, als we uit onszelf bidden, is ons gebedsleven maar pover. Ja, wat moeten we bidden? Maar God wil ons inspireren door zijn woord. Anders zijn we zo gericht op onze eigen noden, op onze eigen dingen waarmee we bezig zijn. Gods woord helpt ons om te bidden. De Bijbel bidden betekent, als je iets leest over wie God is, prijs hem dan. Maak hem groot. Er liggen teksten daarbij uit de psalmen. U kunt met een fluostift aanduiden wat u belangrijk vindt. En dan kunt u dat bidden. Kunt u het persoonlijk maken. Als u een belofte leest in Gods woord, kunt u God danken ervoor. Als u leest, dan kunt u bidden dat God u helpt om het uit te voeren. Bijvoorbeeld Colossenzen 4, vers 2. Volhard in het gebed. Dan kunt u vragen, Heer, help mij om te volharden in het gebed. Of iets heel praktisch. Mannen, heb uw vrouw lief, zegt Paulus. Als u dat leest, moet u zeggen, Heer, help mij om mijn vrouw lief te hebben. U leest ook negatieve dingen in Gods woord. U leest over zonden van mensen. Mensen die het verknoeien. Als u dat leest, kunt u zeggen, Heer, help mij om dat niet te doen. Bescherm mij om die zonde niet te doen. Soms leest u ook positieve dingen over mensenlevens. En dan kunt u vragen, Heer, help mij om hetzelfde te doen. Om ook in die voetstappen te wandelen. Er zijn Paulus die hij richt naar de kerken. Dat kun je ook voor jezelf bidden. Bijvoorbeeld Filippenzen 1, vers 9. Ik bid dat uw liefde steeds meer mag toenemen in kennis en fijngevoeligheid, zodat u kan onderscheiden waarop het aankomt. Dat kunt u bidden voor uzelf, voor anderen. Dat onze liefde mag toenemen en dat we mogen onderscheiden wat belangrijk is in het leven. Goed, we gaan in gebed. Dus als u straks met een aantal mensen hier komt staan, een klein tiental, u kunt een blad nemen, u kunt naar uw plaats teruggaan, u kunt daar in gebed gaan. U zult zien, u zult iets moeten doen met dat brood, dus u kunt het gewoon lezen. Wie zich niet goed kan verplaatsen, ik zal wel een blad brengen, en dan kunt u gewoon op uw plaats blijven zitten, en dan krijgt u ook een blad om te bidden. U kunt daar gaan, het laatste gebedstation, en hier, en dan gaan we wisselen, na 6-7 minuten. Zoveel zegen met de tijd van gebed. Het is een ontmoeting met God die we nu gaan hebben. Met onze Vader, met de Allerhoogste. En ik wens u heel veel zegen toe. Laat ons even een moment hebben om deze tijd bij God te brengen. Vader, we danken u. We danken u heel hartelijk voor het feit dat we mogen en kunnen bidden. We danken u voor het voorrecht om tot de troon van genade te mogen komen. En we bidden om uw zegen over deze momenten, als we met elkaar in gebed gaan, persoonlijk, maar misschien ook met twee of met drie, als we met elkaar gaan bidden. Heere, wilt u dan uw zegen uitstorten? En wilt u in ons midden zijn, zoals u dat bent, door uw geest? Spreek tot ons en leid ons in onze gebeden. We danken u in Jezus' naam. Amen.
leidt door het moment dat ik besta.
goed om tijd met God door te brengen. Ik wil gewoon afsluiten met iets voor te lezen van de psalmen die daar lagen. Van psalm 119. Leer mij, Heere, hoe ik de weg van uw wet kan volgen. Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden. Maak mij verstandig, want dan kan ik uw wet houden zoals u wilt. Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden. Laat mij lopen op het pad van uw geboden. Dat maakt mij gelukkig. Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat naar alles wat u gezegd hebt en niet naar geld verdienen. Haal mij niet naar zinloze dingen te kijken. Ik wil in dit leven gelukkig worden door u te volgen. Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor u. Wilt u laten blijken dat uw beloften waar zijn? Ik ben bang voor schande. Neemt u die angst toch weg, want uw geboden zijn zo goed. Heus, ik verlang naar uw bevelen. Laat u mij toch zuiver leven door uw gerechtigheid. Dat is een gebed voor ons allemaal, denk ik. Laten we samen afsluiten in gebed. Heer, wij danken u voor deze dienst. Wij danken u dat u gesproken hebt door uw woord. Heer, en wij willen ons inderdaad opnieuw toewijden aan u en u zoeken. Niet alleen vandaag, maar iedere dag willen wij tijd nemen met u, in uw woord lezen, u zoeken. Heer, want u verlangt ernaar om met ons op te trekken, om met ons tijd door te brengen, om te spreken tot ons, om ons te vormen, om ons te veranderen, om ons leven te geven in al zijn volheid. Heer, wij loven en prijzen u deze morgen en wij bidden voor uw kracht, dat wij mogen in de kracht van uw Heilige Geest naar buiten gaan en alles waarmaken wat u van ons verlangt. In Jezus' naam. Amen. Goeie zondag.